Je paard schrikt steeds op buitenrit, tijdens wedstrijden, whatever. En dan kom ik met de vraag, hoe heb je hem gestald? Hoe woont hij? Sommige mensen denken echt, wat heeft het een nou met het ander te maken? En voor die mensen, of als je gewoon mijn visie daarover wil lezen of luisteren, maak ik deze podcast. Dus welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Paardenfeest podcast, waarbij ik je tips en inspiratie hoop te geven om jouw paard lekker in zijn vel te krijgen en te houden. Ik ben reuze trots op mezelf, want ik ben een paar dagen achter elkaar met de trein geweest. En ik heb de afgelopen twee keer echt moeten rennen en één keer zelfs moeten sprinten om dat ding te halen. En nu ben ik gewoon keurig op tijd. Dat is wel knap voor mij. Want dat lukt me niet altijd. Dus ik dacht, ik heb lekker tijd om deze podcast op te nemen. En nou ja, om maar met de deur in huis te vallen, wat hebben die twee dingen nou met elkaar te maken? En dat heeft te maken met waar ik het al vaker over heb gehad. Namelijk het verschil tussen chronische stress en acute stress. En wat ik heb wel eens vaker benoemd ook, dat acute stress helemaal niet zo erg is. Dat is hartstikke functioneel. Een paard wat nooit ergens bang voor is en wat nooit ergens stress van heeft. Of een mens überhaupt wat nooit ergens stress van heeft. Ja, dat gaat niet zo goed. En dat betekent dus dat je in het wild nooit ergens van schrikt. Nooit ergens voor wegrent. Dat zou niet zo heel functioneel zijn als je dat niet zou doen. Hè? Dan ben je min of meer ten dode opgeschreven. En dat geldt eigenlijk ook voor mensen, hoor. Als je de hele tijd alleen maar als een soort, in een soort ontspannen toestand op de bank zit, dan kom je ook nergens toe. Dus een beetje stress heb je echt wel nodig. Dus dat is acute stress. Die mag ook best wel ietsje langer aanhouden. Bijvoorbeeld, en ik loop nu bijvoorbeeld naar de trein. Heb je wel een klein beetje, ja, stress, inspanning, whatever, voor nodig. Want anders dan kom ik daar gewoon niet. Dus wat dat betreft is stress helemaal niet zo erg. Maar wat ik zelf merk, is als ik bij een paard kom waar veel stress is, hè, wat mensen zeggen, nou, hij schrikt steeds snel. Hij is ook heel plotseling. Hij kan eigenlijk niks hebben. Er waait een grassprietje verkeerd en hij is alweer van slag. Nou, dan ga ik wel met je meekijken van hoe zit het met onder andere je management. En daarmee bedoel ik dus onder andere ook hoe je paard gestald is. Want dat maakt hartstikke veel uit. Als jij als paard namelijk de hele dag op stal staat, dan betekent dat dat je eigenlijk tegen je natuur in moet gaan. Een paard is echt gemaakt om te bewegen, om te lopen. Daar is zijn lijf ook op gemaakt. Hij heeft echt wel systemen in zijn lijf die ervoor zorgen dat hij redelijk energiezuinig kan staan. Maar het is niet zozeer de bedoeling dat hij de hele dag staat. Bovendien, als jij de hele dag alleen maar staat, ja, dan betekent het eigenlijk, dan krijg je een beetje van die couch potatoes, weet je wel. Wat je van mensen ook al hebt. Mensen die de hele dag een zittend beroep hebben, die de hele dag alleen maar een beetje, of achter een bureautje op kantoor zitten en daarna vrolijk op de bank ploffen. Het liefst onderuitgezakt ook nog. Om lekker te Netflixen of zo. Of een andere gezellige streamingsdienst te bekijken. Ja, dan zie je dat die mensen, als ze bijvoorbeeld een keertje, een half uurtje gewoon rechtop zonder rugleuning moeten zitten, dat dat al niet zo lekker gaat. Je ziet ook vaak dat die mensen een beetje een hangbuikje hebben. Over het algemeen is het niet zo best gesteld met de conditie. Ze hebben vaak wat snelle rugpijn. Als ook wij mensen zijn niet gebouwd en gemaakt om de hele dag maar op ons kont te zitten. En daar zie je dus de effecten van als je dat wel heel veel doet. Waaronder dus rugpijn, dat soort dingen. En dat kun je al een klein beetje vergelijken met hoe dat ook bij paarden is. Het is niet waar ze voor gemaakt zijn. Maakt dat ze op een gegeven moment een beetje slapjes worden, een beetje hangerig worden. Heeft het echt een slecht effect op het lymfstelsel. Want het lymfstelsel lijkt een beetje op het bloedvatenstelsel. Maar het grootste verschil is dat het bloedvatenstelsel een hart heeft wat bloed rondpompt. En het lymfesysteem is echt afhankelijk van beweging om lymfevocht rond te pompen. En lymfevocht en het lymfstelsel zijn eigenlijk je afvalputje. Dus die zorgen ervoor dat alle afvalstoffen weer afgevoerd worden. Nou, dan kan je je dus wel voorstellen dat als jij de hele dag op stal staat, dat dat ook niet heel erg gesmeerd verloopt, om het maar zo te zeggen. Dus ook om die reden al een vorm van stress. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat ik zeg van, je kijkt naar hoe je paard gestal staat. Is het dan per definitie zo dat als een paard 24/7 buiten loopt, dat hij dan dus niet meer schrikt? Wel nee, dat is helaas niet. Zo simpel is het niet. Dan nog kunnen er dingen zijn in je management waar je paard stress van krijgt. Bijvoorbeeld veel wisselingen in een groep. En als er continu nieuwe paarden bij komen, dan betekent dat dat ze elke keer zich moeten aanpassen. Elke keer weer opnieuw aan een verandering moeten wennen. En dat is voor een groot deel van de paarden best wel een uitdaging. En best wel, nou ja, best wel veel gevraagd eigenlijk. Dus ook om die reden is 24/7 buiten niet per se alleen maar joegij. Maar het is in ieder geval, het lymfesysteem kan beter zijn werk doen. Ze hoeven niet continu te hangen in hun spieren en banden als een soort boxpotato. Geen couchpotato, maar een boxpotato. In dat opzicht beter. Maar goed, hè, als je continu moet wegrennen omdat er ruzie is. Als je je niet veilig genoeg voelt en je durft niet te liggen. En je slaapt bijvoorbeeld slecht of weinig. Ja, dat zijn allemaal dingen die niet heel erg behulpzaam zijn wat dat betreft. En waar je chronische stresslevels, dus ik hoop dat jullie me horen met die trein hier boven me, maar je chronische stresslevels van te lijden hebben. Dus dat betekent dat als er dan inderdaad een grassprietje verkeerd wuift, ja, het risico dat je daar acute stress van krijgt en dat moeilijk kunt afvloeien, dat dat wel groter is. En voor mij is het heel belangrijk dat je dit soort dingen gaat zien en gaat begrijpen. Niet omdat ik van je verwacht dat je alles gelijk kunt omdraaien. Of dat ik van je verwacht dat je er gelijk allerlei dingen aan kunt veranderen, kunt verbeteren. Maar vooral omdat ik het belangrijk vind dat je het snapt en dat je het ziet. Want als dat zo is, dan zul je waarschijnlijk ook minder snel dingen gaan vragen aan je paard waar die gewoon niet zo heel erg goed mee om kan gaan op dat moment. Want wat ik heel erg lastig vind, is er dan toch voor gaan zorgen dat jouw paard mee op buitenrit kan. Er dan toch voor gaan zorgen dat jij je wedstrijdje kunt rijden. Terwijl je eigenlijk in basis, in mijn ogen, ja, de dingen toch niet zo heel lekker voor elkaar hebt voor je paard. En ik denk dat hoe meer verwachtingen jij van je paard hebt, hoe meer je hem eigenlijk ook verplicht bent om hem te bieden wat hij nodig heeft om als paard te kunnen functioneren. Want hoe beter jij je paard als paard kunt laten functioneren, hoe makkelijker het ook voor hem zal zijn om met jou iets te doen. Maar anders krijg je natuurlijk een beetje het principe, ja, dat ik als gedragstrainer, therapeut, deskundige, whatever, hoe je het ook wil noemen, bij jou kom. Ik ga jouw probleem oplossen. Dus ik ga ervoor zorgen dat jij je wedstrijdje, buitenritje, sprongetje, wandelingetje, whatever, kan maken. Maar wat ik ook heel vaak tegen mensen zeg, kijk, het is voor jou natuurlijk uitermate teleurstellend dat je die dingen even niet kunt doen of niet kunt doen zoals jij ze zou willen. Ik snap dat dat ook niet helemaal is wat je had verwacht of wat je had gehoopt of wat je voor ogen had toen je je paard kocht. Maar daar kan jouw paard in de eerste plaats al niks aan doen. En in de tweede plaats, als deze situatie zo is, dan kun je er eigenlijk wel vergif op innemen dat jouw paard zich waarschijnlijk nog wel wat ellendiger voelt dan teleurgesteld. Ja, want hij schrikt niet omdat hij het zo leuk vindt. En hij schrikt ook niet om jou te pesten. Hij schrikt gewoon omdat hij niet kan dealen met wat er dan ook in zijn lijf of in zijn leven speelt. En dus voelt het voor mij niet helemaal chill om dan jouw probleem op te lossen, zodat jij je dingetje kan doen, zodat jij van je teleurstelling af bent, zodat jouw paard jouw behoeftes als het ware kan vervullen. Maar zelf eigenlijk nog steeds dat probleem heeft. Want mensen zeggen nog wel eens, je kunt het ze wel leren. Maar heel vaak betekent het ze wel leren toch in de praktijk, als ik daarnaar kijk, ja, dat we focussen op gedrag, waar ik het al eens eerder over heb gehad, en dan de emoties ja, negeren of overroelen of eigenlijk van het paard vragen om ze weg te stoppen. Om bijvoorbeeld, stel dat jouw paard niet over een hindernis wil springen omdat hij dat eng vindt en jij wil super graag springen. Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Maar als je focust op gedrag, dan ga je over het algemeen de optie stoppen voor de hindernis, niet over de balk gaan, ga je lastiger maken. En dat betekent dat hij uiteindelijk dan gaat kiezen uit twee kwaden en denkt, nou ja, oké, dan ga ik toch maar over die balk. Maar dat neemt niet weg dat hij die sprong nog steeds eng, moeilijk, lastig of wat dan ook vindt. En wat ik een hele belangrijke vind, dit is ondertussen deel 2, want ik kon mijn podcast niet afmaken terwijl ik op het station kwam. De trein kwam er al aan, dus ik loop nu weer ergens anders. Dus als geluid of wat dan ook iets anders is, dan komt het daardoor. Maar wat ik heel erg belangrijk vind om te begrijpen bij chronische stress. Toevallig heb ik er zelf vandaag een module, een webinar moet ik zeggen, over gevolgd. Bij Equine Studies, dat werd gegeven door Teerza. En wat heel goed is om je te realiseren, is dat wat je bij chronische stress hebt, is dat eigenlijk, als je kijkt naar het zenuwstelsel, dat het sympathische deel van het zenuwstelsel, dat dus zorgt voor die actie, wordt ook wel fight of flight genoemd, en wat je ook echt wel nodig hebt, die is eigenlijk bedoeld bij een paard om nou, zo'n 20% van de tijd actief te zijn. En het gedeelte van het zenuwstelsel wat zorgt voor de ontspanning, dat is eigenlijk zo'n 80%. Dus als je naar paarden kijkt die in vrijheid leven, dan zie je ze 80% van de tijd in lage intensiteit, een beetje scharrelen, een beetje grazen, slapen, misschien wat groomen, dat soort dingen. En die 20% is echt bedoeld, als er een roofdier aankomt, dat je dat zo'n paard daarop kan reageren, weg kan sprinten. Dat duurt 1 à 2 minuten. En dan komt er een signaal van het lijf van, hey, is het nog wel de moeite waard om te rennen? En hoe komt dat? Dat heeft te maken met de manier waarop hij zijn energie gebruikt. Als we het hebben over die 80%, dus die lage energieintensiteit, dan is een paard, maakt gebruik van zijn aerobe verbranding. Dan wordt er energie gehaald uit vet en koolhydraten. Daar komt zuurstof bij kijken. Een heel mooi systeem. Heeft ook niet zoveel afvalstoffen. Dus dat gaat over het algemeen hartstikke goed. Moet een paard gaan sprinten, dan is de aerobe verbranding niet meer, die voldoet niet meer. Dat gaat te langzaam. Heeft het lijf iets hartstikke moois opgevonden, dan gaat hij over op anaeroop, dus zonder zuurstof. Betekent dat hij echt gaat voor de koolhydratenverbranding. Dat is overigens ook de reden dat als je je paard wil laten afvallen, het niet zo heel veel zin heeft om hem heel hard te laten rennen. Maar dat het beter is om hem met matige intensiteit te laten bewegen. Want anders gaat hij namelijk over op aerobe of anaerobe verbranding, hè? Dus alleen maar die koolhydraten, en wordt er dus geen grammetje vet verbrand. Even heel kort door de bocht en zwart-wit. Het is een heel mooi systeem, maar het heeft één nadeel. Er komt lactaat, oftewel melkzuur, bij vrij, bij deze manier van energieverbruik. En melkzuur, dat is in kleine hoeveelheden echt geen probleem. Maar dat is in grotere hoeveelheden wel een probleem, want daar krijg je verzuring door. Je hebt misschien wel eens gehoord van maandagochtendziekte. Dat had met name daarmee te maken. Dan krijg je stijfheid, pijn. Wat er ook gebeurt is dat zo'n paard gevoeliger raakt voor laaggradige ontstekingen. Nou, als je paard eigenlijk continu chronische stress heeft, wat dus echt gebeurt op het moment dat je dingen met hem doet die van zijn natuur afstaan, waar hij niet voor gemaakt is, dan geeft dat dus stress. Dan gaat het zenuwstelsel eigenlijk continu een klein beetje te veel, het gaspedaal, de fight-flight, hoe je het, de sympathicus, continu een klein beetje te veel indrukken en is er te weinig volledige ontspanning en herstel. En dan betekent het dus ook dat het risico bestaat dat er continu gebruik wordt gemaakt van die anaerobe vetverbranding. Waardoor er dus continu wat melkzuur geproduceerd wordt. Waardoor er dus ook continu wat verzuring in het lijf optreedt. En dat betekent ook gewoon dat je paard eerder vermoeid is. Bevattelijker voor ziektes. Sneller blessures krijgt. Ontstekingen. Nou, ontstekingen zorgen ook weer voor stress. Ja, het is heel leuk. Er wordt achterna gereden door een fietser. Die willen hier heel hard rondjes fietsen. Maar ja, het is ook gewoon een wandelpad. Dus het is altijd even een beetje... zij willen hun tempo houden. En ik wil oversteken. Dus dat is altijd even een interessante samenspel. Hoe dat dan gaat op zo'n recreatiegebied waar ik nu loop. Maar goed, afijn. Zijspoor. Dus dat vind ik wel echt... dat was voor mij een enorme eye-opener. Ik praat al heel vaak over chronische stress. Maar dit stukje informatie met... het vetverbranding of eigenlijk meer koolhydraatverbranding. Dat was voor mij weer een brokje informatie van ik dacht, oh ja, weer een puzzelstukje wat op zijn plek valt. En weer een reden om aan mensen te vragen, hoe is je management? Want ja, nu snap je hoop ik nog beter dat als jij je paard toch het grote deel van de dag op stal hebt staan. Of als je je paard... een langere tijd, sorry, zonder eten heb staan. Dat het allemaal heel stressvol is. En dan snap je waarschijnlijk ook dat als je je paard wil laten afvallen bijvoorbeeld. Dat ja, je eigenlijk die stress zoveel mogelijk moet beperken. Want het heeft alleen maar een averechts effect. Dus, nou, als je dus een paard hebt wat veel schrikt... reactief is, dan is het in ieder geval super belangrijk dat je naar je management kijkt. En er spelen nog veel meer factoren mee. Ja, als een paard neurologische problemen heeft, als een paard pijn heeft ergens, dat zorgt natuurlijk ook voor stress. Maar je management is absoluut, ik zeg wel altijd, tegen je management problemen kun je niet optrainen. En ik vind het dus ook niet heel fair om dat te doen. Om eerder genoemde redenen. Dus nou, ik hoop dat je deze podcast weer interessant vond. En als je nou tegen dingen aanloopt waarvan je denkt... ja, maar mijn paard schrikt en ja, hij staat wel veel op stal. Ik snap nu dat niet echt heel erg bijdraagt aan zijn stabiliteit... en zijn vermogen om stress te helpen afvloeien. Maar ja, ik kan het ook niet zomaar veranderen. Wat dan? Nou, er zijn altijd dingen die je wel kunt doen. Er zijn altijd dingetjes die je kunt doen om de situatie van je paard te verbeteren. Eén daarvan is kijken of je in ieder geval kunt voldoen aan de 24/7 voerbehoeften. Je kunt bijvoorbeeld hooinetten kopen en die in stal ophangen. Meestal mag dat wel. En anders moet je echt even met je staleigenaar gaan praten. Desnoods regel je het dat je het zelf geeft. Of dat je het klaarlegt, dat ze het alleen maar op hoeven hangen. Meestal is er echt wel iets mogelijk. Of neer kunnen leggen. Want vergeet ook niet dat een paard voor 80% van de tijd van de grond moet eten. En ongeveer 20% van de tijd grazen of eten ze in de natuur van bomen, struiken. Dat soort dingetjes. En dan eten ze eigenlijk vanaf de voorknie omhoog. Maar die 80%... op de grond is eigenlijk wel heel fijn als dat wel kan. Dus niet 10 hooinetjes allemaal hoog hangen, liefst. Grootste deel lekker op de grond. En het zo doen, zodat je paard ook echt een keuze heeft. Dus dat hij niet verplicht is om bepaalde hooinetjes te eten, maar dat hij kan kiezen. Hè. Dat is al iets wat je kunt doen. Het tweede is, misschien is er iets af te spreken met iemand. Hè, dat je nog een keer extra het paard voor elkaar buiten zet. Ik zou sowieso, als je paard echt alleen maar 2 uurtjes per dag buiten komt... ja, dan zou ik wel echt heel erg gaan kijken van... goh, is er niet iets in de buurt wat beter is? En wat ik zelf heb gemerkt is dat als ze ergens anders staan... waar die zichzelf zeg maar 24/7 kan redden... dat je ook niet per se elke dag moet komen. Dus dan kun je daar misschien weer wat in schipperen. Maar wat ook een hele belangrijke is dat je gaat leren echt die kleine signalen... op te merken. Ik had laatst ook weer iemand die zei, ja, ik voel echt wel wanneer mijn paard spanning heeft. En dan kijk ik met zo iemand mee. En dan zie ik hem al heel veel knipperen. En dan zie ik al een beetje smakken en kauwen. En dan zie ik hem al een keer een soort wipwapbeweging met zijn hoofd maken. En dat zijn allemaal signalen die kunnen duiden op spanning. Maar je moet wel even weten hoe dat eruit ziet. En je moet ook echt leren om ze in de context te plaatsen. En ze in de context een betekenis te geven. En dat hebben we over het algemeen niet geleerd op de manege. Maar daardoor denken we heel vaak dat we het wel zien. Maar in mijn praktijk zie ik dat mensen het 8 van de 10 keer pas opmerken als eigenlijk het paard al richting het rood gaat. Als je het over een stoplicht hebt en groen is helemaal chill. Oranje is, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. En rood is, ik zie je niet meer. En de groet en toedels. De meeste mensen gaan pas stress herkennen als we ergens zo'n beetje tussen oranje en rood zitten. Dat is veel te laat. Want ik had het erover, als je de situatie van je paard niet kunt veranderen, dan moet je veranderen waar je wel op invloed op hebt. En dat is namelijk wat jij met je paard doet en wat je van hem vraagt. En als je leert zijn signalen te lezen, dan kun je ook beter aansluiten bij wat hij op dat moment mentaal en fysiek aan kan. Zul je hem minder snel over de rooien hebben. Ja, dat betekent misschien dat je niet altijd helemaal kunt doen wat jij wil. Maar dat betekent in ieder geval dat het voor zowel jou als je paard veilig is. En ook naar je paard denk ik een stuk eerlijker. Want het zou een beetje hetzelfde zijn als dat jij 1 keer per dag een broodje te eten krijgt. En vervolgens wel de hele dag op een terras moet bedienen. Het is nu mooi weer, dus dat is even het voorbeeld. Wat in me opkomt, dat red je ook niet. Dan wordt op 4 uurtjes slaap per nacht, om nog maar even... Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar dan word jij in omstandigheden geduwd waar je gewoon fysiek niet toe in staat bent. Je wordt moe, je hebt echt honger, je hebt te weinig voedingsstoffen. En dan moet je de hele dag op zo'n terras gaan lopen chasen. Dat gaat niet werken. Maar goed, dat snap je zelf ook wel. Nou, dus dat zijn eigenlijk de tips die ik je mee kan geven als je een paard wat heel erg snel schrikt. Kijk naar je management. Laat ook iemand meekijken om te zien of er fysieke issues zijn. En ik waarschuw alvast, als je mij vraagt, ik ben echt super kritisch eerlijk. En ik zeg ook wel echt soms dingen waarvan andere mensen zeggen, nou dat valt allemaal wel mee. Dat komt vooral omdat ik ook heel erg dankzij mijn opleiding bij Equestries heb leren kijken naar wat echt gezonde beweging is. En dat heb ik in mijn vorige opleidingen nooit gedaan. En daardoor ben ik ook eigenlijk heel erg gewend geraakt aan minder gezonde en efficiënte beweging. Minder gezonde lijven. En dan wordt dat al heel snel normaal. Hè? Maar goed, dat terzijde. Ik hoop dat je er wat aan had. Dat je het leuk vond. Als je me wil helpen mijn podcast beter vindbaar te maken. Dan kan dat door hem te delen. Op bijvoorbeeld Instagram, Facebook. Te mailen naar mensen. Nou, dat kun je zelf ook wel verzinnen. En als je me wil bereiken. Stuur dan gewoon even een mailtje naar jolien@paardenfeest.com. En dan heel graag tot de volgende keer. Doei doei.